Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het archief. Uw vaste afspraak waarin u de mogelijkheid krijgt de pagina's van de geschiedenis te doorbladeren en waarbij we specifiek aandacht besteden aan de situatie van de kerk in de geschiedenis in onze streken. De deuren van het archief gaan nu voor u open. Treed u gerust binnen en ontdek samen met ons opnieuw een jaartal dat onze leidraad zal vormen voor de tijd die ons gegeven is. Ons archiefjaar is het jaar waarin de eerste officiële tweewieler, de draisine, door zijn uitvinder Karl von Drais, gedemonstreerd wordt in Mannheim in Duitsland. Deze draisine was dus een houten loopfiets, de eerste met een stuurmechanisme, het begin van de ontwikkeling die zou leiden tot onze huidige fiets. Het is ook de tijd waarin er hongeroproer is in Europa. En het graf van farao Seti I, farao van de 19e dynastie van Oud-Egypte en zoon van Ramses I, ontdekt wordt door Giovanni Battista Belzoni, die datzelfde jaar ook de tempel van Abu Simbel zou ontdekken. Het is het jaar van de officiële opening van de Universiteit van Gent en de bevrijding van Chili en Peru van start gaat onder leiding van generaal José de San Martín. In onze streken wordt het beeldje van Manneke Bis gestolen en koning Ferdinand de VII van Spanje maakt de productie van tabak legaal in Cuba. De sigarenindustrie is geboren. Keizer Ninko bestijgt de Japanse troon en de Russische schrijver Alexei Konstantinovich Tolstoj ziet het levenslicht, als ook de heilige Marie-Eugénie de Jésus, een toekomstige Franse religieuze. En er breekt grote rebellie uit in Sri Lanka. Wij schrijven het jaar 1817. En we blijven toch even stilstaan bij die fameuze diefstal van een van de beroemdste beeldjes uit ons land en tot heinde en ver gekend als een symbool voor Brussel en België. Manneke Bis. En je zou denken dat we dus over een recent verleden zullen spreken vandaag, maar wist u dat er in het jaar 1388 reeds op de hoek van de Stoof en de Eikstraat in Brussel een fontein stond met een stenen beeldje dat Petit Julien werd genoemd? Helaas zijn er verder geen details over bekend, maar in het jaar 1452 al verschijnt de naam Manneke Bis in de archieven van onze streken. Het origineel van het beeldje dat we vandaag kennen is in 1619 vervaardigd. Tijdens een bombardement van de stad in het jaar 1695 werd het beeldje in allerijl verborgen, om vervolgens op 19 augustus terug op zijn voetstuk te worden geplaatst, waarbij het beeldje boven het hoofd gesierd werd met volgende tekst: In Petra exaltavit me, et nunc exaltavi caput meum super inimicos meos. De Heer plaatste mij op een stenen sokkel en vandaag steek ik met mijn hoofd boven mijn vijanden uit. Een zin uit Psalm 27. In 1745 werd het beeldje opnieuw ontvreemd door Engelse soldaten, maar de dieven konden in Gerardsbergen bij de kraag worden gevat, en dat dankzij de opmerkzame burgers van Gerardsbergen. Als dank schonk de stad Brussel een replica van het beeldje aan de stad. Ook Franse grenadiers troepen van koning Lodewijk de 15e wilden het beeldje stelen, maar ook dit werd verhinderd en de woedende vorst liet deze grenadiers onmiddellijk gevangen zetten en schonk, als gebaar van verzoening, kledij voor het beeldje gemaakt van goudbrokaat en schonk het beeld L'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis. In de nacht van 2 op 3 oktober van ons archiefjaar werd het beeldje gestolen door een gepardonneerde dwangarbeider Lycas. Tot grote ongerustheid van de bevolking werd er massaal naar het beeldje gezocht en werd het stukgeslagen teruggevonden onder een berg puin. Men zette het beeldje opnieuw aan elkaar en maakte zo een mal om een nieuw bronzen beeldje te vervaardigen. Vele jaren later, in 1963, zouden de leden van de Antwerpse studentenclub De Vikings een stunt uithalen en het beeldje ontvoeren. Het ging daarbij om een ludieke poging om geld in te zamelen voor een goed doel. Een groot geluk voor de studenten, want daardoor werd besloten geen verdere sancties te treffen. En tot slot werd het nog eens gestolen in 1978 door opnieuw een studentenvereniging, Ad Fundum, de voorloper van Technica, ter gelegenheid van de nodige stunt voor een presesverkiezing. Ze kregen een ludieke straf, ze moesten een kostuumpje maken voor het beeld van Manneke Pis en dat beeldje draagt nog steeds op de dag dat hun nieuwe leden worden gedoopt, dit tenue. Een stukje Brusselse geschiedenis. In 1817 dan bevinden wij ons natuurlijk in de periode vlak na de Franse Revolutie. En het loont zeker de moeite om even bij deze periode stil te staan en de wijze waarop dit het leven in de kerk, in het bijzonder in onze streken, beïnvloedde. We kunnen zeggen dat tot op het moment van de Franse Revolutie de kerk een staatskerk was die enerzijds veel bewegingsvrijheid kreeg en anderzijds gebonden was aan gehoorzaamheid aan de vorst. Dit creëerde dus een moeilijke positie waarbij moest geschipperd worden tussen de wensen van de koning en de wensen van de paus. Zo werden bisschoppen in Frankrijk bijvoorbeeld door de koning benoemd, en was een beslissing van de paus niet geldig in Frankrijk, tenzij ze door de koning werd aanvaard. De Franse Revolutie wees dit alles hardhandig af, en droomde van het knechten van de kerk, en deed dit, zoals alle revoluties, met geweld. Alle bewegingsvrijheid van de klerus hield op te bestaan, ordes werden verboden, hun abdijen en kloosters verbeurd verklaard en verkocht om de staatskas te spijzen. Bisschoppen en priesters dienden verplicht een eed af te leggen van trouw aan de grondwet en haat tegen de koning. Dit leidde tot tweespalt tussen beëdigde en niet-beëdigde priesters. Priesters die weigerden, werden gevangen gezet of vermoord, en later werd de eredienst helemaal verboden. Hoewel deze na 1794 langzaamaan herstelde, werd een radicale scheiding tussen kerk en staat doorgevoerd. Nu, de Franse Revolutie gaat dus met de guillotine door de bewegingsvrijheid van de kerk, en vanaf november 1799 is Napoleon Bonaparte de eerste consul. En hij probeerde zijn machtspositie te verankeren door met de kerk te onderhandelen en zo ook meer staatscontrole op de kerk te kunnen krijgen. Vooral om ervoor te zorgen dat de kerk haar eigendommen niet zou terugeisen. De moeizame onderhandelingen zouden eindigen met de missie van de nieuwe kardinaal-staatssecretaris van die tijd, Ercole Consalvi. Hij reisde af naar Frankrijk en ontmoette daar een Franse delegatie onder leiding van de broer van Napoleon, Joseph Bonaparte. Het concordaat werd door paus Pius VII bekrachtigd op 15 augustus 1801 met de pauselijke encycliek Ecclesia Christi. Het concordaat, waar wij vandaag de dag ook in onze streken overigens nog steeds de gevolgen van zien, bevat de erkenning van de Franse overheid dat het katholieke geloof door de meeste inwoners van de Republiek beleden werd. De wens van de paus om het geloof opnieuw tot staatsgodsdienst uit te roepen, werd uiteraard niet ingewilligd. Wel werd er besloten dat men het katholieke geloof in volle vrijheid mocht beleven. Er moest een nieuwe indeling komen van de bisdommen van de Franse kerkprovincie, en dit betekende ook het aftreden van alle bisschoppen, waarna er nieuwe benoemingen zouden komen voor de nieuwe bisdommen. Zo werd ook besloten dat de bisschoppen en priesters, zoals het nog steeds bij ons het geval is, door de staat zouden betaald worden. In ons land is het zelfs zo dat priesters eigenlijk ambtenaren zijn van het ministerie van Justitie. Toch wel een vreemd gegeven. Maar dus een gevolg van heel dit gebeuren. De bisschoppen zouden worden benoemd door de eerste consul of diegene die hem zou opvolgen en diende door de paus bevestigd te worden. Ook dienden zij een eed van trouw aan de regering af te leggen. Alle beslissingen die ze namen dienden ook door de regering goedgekeurd te worden, inclusief benoeming van pastoors, en de paus werd verplicht te verklaren dat de verkochte goederen van de kerk niet zouden teruggeëist worden. Dat was het originele plan. Toen het moest goedgekeurd worden door de wetgevende organen van de nieuwe republiek, voegde Bonaparte er de zogeheten article organique aan toe. Dit om de kritiek tegen het concordaat uit anticlericale hoeken te temperen. Een van die regels bijvoorbeeld kennen ook wij nog. Eerst een burgerlijk huwelijk, alvorens een kerkelijk huwelijk mag voltrokken worden. Hoewel Rome deze artikelen organiek nooit goedkeurde, werden ze in praktijk door Frankrijk toch uitgevoerd. Voor de Belgische bisdommen, die sinds 1814 het zuidelijke deel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden vormden, bleef het concordaat gelden, in tegenstelling tot Frankrijk, waar het in 1905 vervangen werd door de wet van de scheiding tussen kerk en staat. Wel kon koning Willem I der Nederlanden als protestant geen bisschoppen benoemen. Het noorden van zijn koninkrijk, dat maar korte tijd tot Frankrijk had behoord, was een pauselijk missiegebied dat buiten het concordaat viel. In 1827 sloot Willem I een nieuw concordaat met paus Leo de XII. Daardoor zou het concordaat van 1801 ook voor het noorden gelden. De koning kreeg daarbij een vetorecht bij de bisschopsbenoemingen. Maar door de grote wrijvingen tussen Willem I met de katholieke klerus en de Belgische revolutie in 1830 trad deze overeenkomst nooit in werking. De Belgische grondwet van 1831 maakte een groot deel van het concordaat ongedaan. Volgens de grondwet heeft de staat het recht niet zich te bemoeien met de benoeming of installatie der bedienaren van enige eredienst, of hun te verbieden briefwisseling te onderhouden met hun overheid of de akten van deze overheid openbaar te maken. Wel garandeerde de grondwet dat de staat de wedden en pensioenen van de bedienaren van erkende erediensten verder zou betalen. Een aantal bepalingen van het concordaat en die organieke artikelen gelden nog steeds in België, zoals de erkenning van de zondag als rustdag en de verplichting van de gemeenten om de pastoor een woning te bezorgen. Voor de kerkfabrieken en de als wettelijke feestdag erkende kerkelijke feestdagen gelden nog steeds de voorschriften uit de tijd van Napoleon. Tijd om er even tussenuit te gaan met wat muziek, en dat doen we door een stukje piano, gecomponeerd door Frédéric Chopin in ons archiefjaar 1817. Jawel, hij werd geboren in 1810 en was dus amper 7 jaar toen hij dit stuk schreef. Interpretatie door Nikita Magalov, en zo brengt de jonge Chopin ons naar het Brugge van het jaar 1817. Toen ik zei dat de jonge Chopin ons tot Brugge zou brengen, ja, dan sprak ik niet over het bisdom Brugge, maar wel over de plaats, het territorium. De situatie in 1817, ja, dat valt natuurlijk na de paasweek van het jaar 1802, 15 jaar later, en dat 1802 was het moment waarop werd aangekondigd dat Rome had besloten het bisdom Brugge en Ieper te laten opnemen in het territorium van het bisdom Gent en dat zich over de departementen Leie en Schelde reeds uitstrekte. Een paar weken later vernamen de gelovigen dat de eerste consul Bonaparte op 9 april citoyen Fayot de Beaumont, voormalige bisschop van Vaison, tot bisschop van Gent had benoemd. De vreugde om het verwachte herstel van de openbare eredienst in Brugge werd al snel teniet gedaan door het grote verlies aan autonomie. Het feit dat het bisdom Doornik met slechts één departement Jemappe kon blijven bestaan, was een extra bittere pil om te slikken. Door deze bizarre ingreep werd het concordataire bisdom Gent veruit het meest bevolkte van heel Frankrijk en bijzonder uitgestrekt. Na het episcopaat van Monseigneur de Beaumont, die, zoals zijn naam reeds doet vermoeden, van adellijke bloede was, werd Maurice, de prins van Broye, benoemd tot tweede concordataire bisschop van Gent en dus ook verantwoordelijk over het gebied van Brugge. De prins werd op 5 december 1766 op het kasteel van Broye in Normandië geboren, als telg van een prinselijk geslacht dat vooral gekend was omwille van zijn militaire verwezenlijkingen. Samen met zijn broer zou hij zijn priesterroeping volgen en zijn vorming ontvangen aan het seminari van Saint-Sulpice te Parijs. Hij werd op 11 maart 1792 te Trier tot bisschop gewijd. In tegenstelling tot zijn vader was hij eigenlijk de revolutie niet echt ongenegen en niets liet dan ook vermoeden dat hij ooit met de keizer in conflict zou komen en dat hij zich uiteindelijk zou ontpoppen als een onverschrokken verdediger van de rechten van de kerk. Toen de inval van het Franse revolutionaire leger op handen was, ontsnapte hij via de Duitse staten en werd uiteindelijk opgenomen aan het hof van de Pruisische koning Frederik Willem II. Zodoende werd hij in 1797 proost van het kapitel te Ponan in Polen. Hij kon echter niet loskomen van zijn heimwee naar Frankrijk. Nadat hij keizerlijke aalmoezenier werd benoemd, werd hij in de zomer van 1805 tot bisschop van Acquis, het huidige Piemont, benoemd, bakermat van de familie de Broye. Nadat Napoleon zichzelf namelijk tot keizer liet kronen, liet hij zich graag omringen met leden van de voormalige hoge adel, de ironie van de geschiedenis, nietwaar. Hij zou tot 1806, de bisschop dan, aan het hof verblijven van de keizer, omdat hij niet kon omgaan met het isolement en het klimaat in zijn bisdom. In april 1807 bood Napoleon hen aan bisschop van Gent te worden, een nieuwe kans die hij ook aanvaarde. Priester Emery, die zulk een indruk op hem had gemaakt ten tijde van zijn seminarieopleiding te Parijs, zou proberen hem degelijk voor te bereiden op deze taak en gaf hem eerwaarde heer Jacques Le Sure als groot vicaris en raadsman mee. Een priester van daadkracht en principes. En leerling en uitgever van de spirituele geschriften van de jezuïet Grou. De nieuwe bisschop van Gent werd op het hart gedrukt door Napoleon zelf er alles aan te doen om de koppige Vlaamse klerus te gallicaniseren. In andere woorden, te knechten onder het gezag van Frankrijk. Monseigneur de Broye nam zich voor om samen met eerwaardigheer Le Sure het gigantische bisdom zelf te besturen en zou zich geenszins laten inpalmen door zijn Vlaamse medewerkers. En dat leidde aanvankelijk tot grote hervormingen in de districten van Brugge en Ypres en grote reorganisaties. In de eerste pastorale brieven van Monseigneur de Broye roept hij op om te bidden voor de keizer. En toen de regering hem verzocht ter gelegenheid van militaire overwinningen de lof te spreken over keizer Bonaparte, durfde hij hem zelfs boven figuren als Alexander de Grote en Karel de Grote plaatsen. Deze uitstekende verstandhouding tussen de prinsbisschop en de keizer zouden echter niet lang stand houden. De Vlamingen konden zijn hart winnen. En het zou dan ook niet lang duren, door de contacten met zijn priesters en gelovigen, dat hij zou beginnen hardnekkige oppositie te voeren tegen de pogingen van Napoleon om de kerk te knechten. De bisschop zou herhaaldelijk de twee departementen van zijn bisdom doorreizen. Om zo voeling te krijgen met wat er leefde onder de gelovigen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Hij preekte, organiseerde retraites voor de klerus en luisterde vooral veel. Zo kwam hij snel te weten dat er grote tegenstand was onder de bevolking over de inmenging van het burgerlijke gezag in godsdienstige aangelegenheden. Ten einde een duidelijker afbakening te kunnen krijgen en inzicht van de burgerlijke en bisschoppelijke macht, deed hij beroep op ernstige, gekende, betrouwbare theologen, eerwaarde heer Van de Velde, professor aan de Leuvense Universiteit, professor Rijkemaart, professor in de theologie aan het Gentse seminarie en nog enkele anderen. De bisschop protesteerde tegen het feit dat men hem oplegde welke onderwerpen hij in zijn herderlijke brieven moest behandelen. En hij maakte dit protestschrijven op 9 november 1808 aan al zijn priesters bekend. In de rapporten van de prefecten en van de geheime politie van Napoleon, die bewaard zijn gebleven, werd de keizer op de hoogte gebracht van deze verbazingwekkende ommekeer, die Monsieur de Broglie deed veranderen van hofknecht naar strijdvaardige bisschop. Toch zou ook Monsieur de Broglie al snel ondervinden dat protest niet zonder gevolg was. Zo was hij verplicht de kleinseminaries op te nemen in de Université Impériale. De Gallicaanse artikelen van 1682 dienden opnieuw in het seminarie gedoseerd te worden en de kerkfabrieken werden onder regeringsvoogdij geplaatst. Maar daar waar het kon, probeerde hij zijn eigen accenten toe te voegen en te benadrukken. In de verplichte herderlijke brieven die hij diende te schrijven bij iedere veldtocht en overwinning, liet hij het niet na de vredespogingen van het volk te beklemtonen, hun verlangen tot vrede, en deed ook individuele aansporingen aan een aantal pastoors, een gewaagde zet. Het hoofd van de Broglie kon Napoleon niet krijgen, dan maar zijn naaste medewerker, Le Sure. In juli 1809 diende deze ontslag te nemen. Bisschop de Broglie zou maandenlang zijn invloed aanwenden om hem terug te laten keren. Hij achtte zijn aanwezigheid onmisbaar, daar de Vlaamse hogere klerus onvoldoende taalvaardig was en ondanks het feit dat hij overal hulp zocht, bekwam hij ze niet. Priesters die hij aanschreef waren bang om in het vizier van de keizer terecht te komen. De onophoudelijke tegenkanting, het vertrek van zijn medewerker en vriend, eerwaarde heer Le Sure, leidde tot isolement en in 1810 ging de bisschop door een zware depressie en diende hij te verblijven bij zijn familie te Parijs en te Normandië om aan te sterken.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
In het najaar van 1810 keerde hij terug naar het bisdom Gent en dit zou een definitief keerpunt worden. Hij koos op resolute wijze voor de Leuvense Ultramontanen. Hij verving eerwaarde heer Le Sure, gedwongen, door eerwaarde heer Vermeers, de Ieperse administrator, en benoemde eerwaarde heer Buidens voor Brugge. De theologen die hij had aangewend in de machtskwestie maakte hij tot zijn naaste medewerkers. En in heftige, niet mis te verstaande bewoordingen protesteerde hij tegen de adviezen van een door Napoleon samengestelde commissie van bisschoppen. De Broye nam grote risico's met zijn protest en de fatale breuk tussen de bisschop en Napoleon zou niet lang uitblijven. Want de keizer rekende op de onvoorwaardelijke steun van alle bisschoppen. Hun eensgezinde houding moest paus Pius VII, opgesloten te Savona, tot toegevingen bewegen. En alle mogelijke drukkingsmiddelen bleven echter zonder resultaat. Ten slotte zag Napoleon geen andere uitweg dan tegen 17 juni 1811 een nationaal concilie bijeen te roepen. Zij het niet zonder argwaan dat de jarenlang kunstmatig geïsoleerde bisschoppen hun eigen verantwoordelijkheid zouden ontdekken. Monsieur de Broglie, zoals vele collega's, stelde voor zijn afreis geheime richtlijnen op voor het beheer van het bisdom. Napoleon liet de drie bisschoppen, samen met hun theologen, en dus de bisschoppen gaat over Monsieur de Broglie, de bisschop van Doornik, Monsieur Hirn, en de bisschop van Troyes, de Boulogne. En deze drie liet hij samen met hun theologen in de nacht van 11 op 12 juli aanhouden en opsluiten in de donjon van Vincennes. Hij ontsloeg de bisschoppen van Troyes en Gent als aalmoezeniers. En op 23 november werden de drie opgesloten bisschoppen tot ontslag gedwongen. Moesten zij beloven af te zien van elk kerkelijk contact met hun bisdom. Monseigneur de Broye kreeg daarbij Bonne als verplichte verblijfplaats toegewezen. Ook de twee door de regering erkende grootvicarissen werden op hun beurt tot ontslag verplicht. Buidens zwichtte onmiddellijk, wat de bisschop ten diepste kwetste. En de andere, Vermeers, die weigerde en werd gevangen naar Parijs overgebracht, waar hij toch tenslotte toegaf. Het kapitel werd van de regeringswegen onder druk gezet om kapitelvicarissen sede vacante te kiezen. Vanuit Bonne waagde Monseigneur de Broye het via zijn knecht om toch richtlijnen aan zijn medewerkers te bezorgen. Maar de man werd natuurlijk door de politie geschaduwd. Op bevel van Napoleon werd de Broye verbannen naar een onherbergzaam eiland voor de Provençaalse kust. Zijn gezondheid ging snel achteruit. De weinig verheffende smeekbeden waarin hij zijn gehechtheid aan Napoleon probeerde te beklemtonen, bleven onbeantwoord. En in januari 1813, tijdens de onderhandelingen tussen Napoleon en paus Pius VII, werd de bisschop opnieuw naar Bonne overgebracht. Maar het einde van het Rijk van Napoleon was in zicht en de val van Napoleon in het voorjaar van 1814 maakte op abrupte wijze een einde aan de grote conflictsituatie. Op 26 mei 1814 kwam Monseigneur de Broye, vergezeld van zijn grootvicaris, jawel, eerwaarde heer Le Sure, te Gent aan. In zijn eerste homilie en in zijn eerste herderlijke brief van 14 juni vroeg hij vergiffenis voor zijn zwakke momenten uit de voorbije jaren. Deze merkwaardige stap effende de weg naar de algemene verzoening. Toch drukte de bisschop zijn gevoelens van spijt uit omdat het bisdom niet langer tot Frankrijk behoorde. Het was het Frankrijk van zijn hart, waardoor de restauratie de klok werd teruggedraaid. Deze restauratie was nochtans ook in de zuidelijke Nederlanden ingezet op 7 maart, met een verklaring van de civiele gouverneur, die namens de mogendheden het voorlopig bewind voerde. Maar de ontgoocheling was des te groter toen koning Willem I niets van dit programma realiseerde en in het voetspoor van Napoleon liep. Dit leidde tot een stijde houding en een radicale afwijzing van de nieuwe grondwet. In regeringskringen werd opnieuw alle schuld op Le Sueur geladen. De bisschop zelf leek hen zwak en ijdel. Alle stappen die werden ondernomen om Monseigneur de Broye, die zichzelf als symbool van de weerstand opwierp, tot een soepeler houding te bewegen, mislukte. De Gentse groep spaarde geen moeite om de pauselijke instemming te verkrijgen en tegelijk een gedwongen aftreden voor de houding van de gewezen prins-bisschop van Luik, de Meant, die onverkort de eed op de grondwet had afgelegd en door de koning voorgedragen werd als kandidaat voor het aartsbisdom Mechelen. Hebben we trouwens in een andere aflevering van het archief ook uitgebreid besproken. Monseigneur de Broye en zijn Gentse medewerkers werden diep teleurgesteld toen bleek dat te Rome de verzoeningsgezinden rond staatssecretaris Consalvi hun slag konden thuishalen. Maar toch gaven ze de strijd niet op. De regering waagde het, de Gentse bisschop, die in de ogen van de publieke opinie een symbool was van de tegenstand, omwille van zijn ongrondwettelijk optreden voor het gerecht te dagen. In februari 1817 vluchtte de bisschop naar Frankrijk. Op 25 september 1817 werd hij door het Assisenhof van Brabant bij verstek veroordeeld tot verbanning. Dit bracht zijn burgerlijke dood mee en de bisschopszetel werd als vakant beschouwd. Zoals onder Napoleon werd het kapittel ertoe aangezet vicarissen te kiezen. Alle kanunniken weigerden deze keer eensgezind. De regering reageerde opnieuw met de verbanning van Le Sueur en de niet-erkenning van de benoemingen die sinds 1814 motu proprio waren gedaan. Ten slotte werden de grootvicarissen Goethals, Martens en secretaris Boessen, de latere bisschop van Brugge, op 22 december 1820 in hechtenis genomen. Zij bleven in voorarrest tot hun vrijspraak op 25 mei 1821. In het besef dat alleen zijn ontslag een einde kon maken aan het slepende conflict, bood Monseigneur de Broye tot tweemaal toe aan de paus zijn ontslag aan, maar paus Pius VII ging er niet op in. Uitgeput door ziekte zond de bisschop op 27 juni 1821 een afscheidsbrief aan zijn bisdom. En hij overleed te Parijs op 20 juli. Zijn overlijden doorbrak de wederzijdse ban van kerk en staat in het bisdom Gent. Goethals en de Meulenaren werden tot kapitelvicarissen gekozen. Zij legden de grondwettelijke eed af met de restricties die in 1817 door de heilige stoel aan de Meant waren opgelegd. En zo hebben we dus de figuur, bijzondere figuur toch wel, van die prins, geboren met een gouden lepel in de mond, zeg maar, een beetje ijdel, nogal gesteld op het hofleven, in een soort van tweede kans door de keizer Napoleon Bonaparte de mogelijkheid krijgt om bisschop te worden van Gent en daar in contact met de gelovigen en de priesters een complete ommekeer meemaakt en zich begint te verzetten in de pogingen van Napoleon om de kerk op de knieën te dwingen, onder staatscontrole te brengen. Zijn episcopaat te Acquis was een mislukking en in Gent zelf heeft hij eigenlijk, zouden we zeggen, 6 jaar kunnen verblijven tussen de periode van 1807 tot 1821. Helaas, hij kon er zelf ook niet aan doen. Hij had een zwak gestel en dat maakte het niet altijd mogelijk om zich ten volle in te zetten of er alles uit te halen, zeg maar, wat erin zat. Hij muntte wel uit door een diepe vroomheid en in zijn sobere levenswijze, ondanks het feit dat hij die levensstijl van prins gewoon was, spiegelde hij zich aan het voorbeeld van priester Emery, die zulk een diepe indruk op hem had gemaakt in Parijs. In dat opzicht kunnen we zeggen dat hij een groot verschil is met andere voorgangers, denk maar aan Lobkowitz en de adellijke vrouw de Beaumont. Maar hij had een zekere grandeur ook over zich volgens de historici. Hij was fier te behoren tot een roemrijk en oud geslacht, wat natuurlijk ook gepast is. Aan het hof voelde hij zich dan ook helemaal thuis. In zijn autobiografie bekende hij eerlijk dat, indien hij slechts bisschop was geweest, hij wellicht niet de moed zou hebben opgebracht om weerstand te bieden. Mais j'étais gentilhomme, schrijft hij. Als gentilhomme, maar ook als bisschop, werd hij niettemin in 1814 aangetrokken door de droom van de restauratie. Hoe dan ook, in de 19e eeuw werd hij ervaren als het symbool bij uitstek voor elke afwijzing van staatsvoogdij. En zo zien we maar dat wanneer God iemand roept op een bepaalde plaats, dat dat een ommekeer kan betekenen in het leven. Soms wanneer we horen over nieuwe benoemingen, dan denken we reeds te weten hoe die persoon zal zijn, want hij was zo voor zijn benoeming. Wel, het is nog maar eens een geschiedkundig voorbeeld van hoe dat wel eens helemaal anders kan uitdraaien. God in al zijn wijsheid is veel groter dan elk plan, elke strategie of elke diplomatie die wij denken te kunnen beoefenen. Beste luisteraars van Radio Maria, konden wij samen het jaar 1817 verkennen en die bijzondere figuur van Monseigneur Maurice de Broglie leren kennen. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het archief. Dan zullen wij samen een nieuw jaartal ontdekken en uiteraard ook kennis maken met enkele bijzondere figuren. Van harte dank en ik wens u nog een zeer fijne dag toe.